Ja, nu wel ja. Ik hoor al een beetje een rare echo, klopt dat? Ja. Maakt mij niet uit, als jullie er maar geen last van hebben. Ja? Ja, eens even kijken hoor. Ik had ook nog een PowerPoint erbij. Ja, wacht er dan maar even op. Dankjewel. Het is wel altijd zingen. En dat is fijn, dat zingen. Maar ik krijg wel een beetje dorst van. Ja, wat heb ik daar staan als titel van mijn spreekwoord? Geteld, gekend, bij naam en op weg naar huis. Als jullie de parasha van vandaag een beetje bestudeerd hebben, dan herken je deze trefwoorden wel. Hè? Het volk werd geteld, althans de mannen die moesten vechten. Ze werden allemaal bij hun naam genoemd, nadrukkelijk. En ze zijn eigenlijk, dit werd het startpunt om op weg naar huis te gaan, naar Canaan, hè? Dus ja, ik wil vandaag bij deze parasha stilstaan. Maar ik wil ook nog wel even een klein beetje aandacht geven aan het wekenfeest. Shavuot, want dat is tenslotte morgen. En dat kan ook heel goed, want er zijn eigenlijk prachtige verbintenissen met deze parasha. Nou, ik neem aan dat jullie allemaal geteld hebben naar het wekenfeest toe, hè? Ik heb in ieder geval een paar jaar geleden, denk ik, erover gesproken. En vandaag zitten we in dag 49, hè? Een bijzondere dag. Ja. Mij is ook gevraagd om de godsnaam niet uit te spreken. Ik zal mijn best doen, want ik doe dat zelf wel in de Teshuva gemeente. Dus vergeef me als ik me per ongeluk verspreek. Vervolgens zit je dan wel van, ja, wat moet ik dan zeggen? Die godsnaam, ja, is die wel te vervangen, hè? Als je zegt de eeuwige, ja, dat klopt, maar dat is een deeleigenschap van God. Als je zegt de ene, dat is ook een eigenschap. Maar ja, je zegt het niet allebei, je kan eigenlijk nog veel meer eigenschappen zeggen, hè? En dus was ik een beetje te puzzelen. In de Joodse traditie is men daarvan afgestapt om de godsnaam uit te spreken, want men zegt dan van ja, de uitspraak is niet bekend en als je het verkeerd uitspraak is niet goed. Nou ja, ik sta zelf een beetje op standpunt van ja, je moet gewoon uitspreken naar beste inzicht. En dat zal de vader je dan aanrekenen. Want hij zegt wel tegen Mozes van, dit is mijn naam, de Jod-He-Waf-He, en zo wil ik genoemd worden. En zoals jullie daar zitten, is het ook prettig als je bij je naam wordt genoemd. Daarom sta ik er zo in. Maar uiteraard respecteer ik de huisregel hier van om dat niet te doen. Ik zoek zelf ook herstel in de schrijfwijze, want ook daarin heeft men in de traditie is van afgestapt om de godsnaam uit te schrijven. Maar toch is dat het meest duidelijk om te zeggen over wie het hebt. Want het woord Heer en Adonai, dat is allemaal heel vrij algemeen. Maar als je het over Jod-He-Waf-He, dan weet je echt precies, het gaat over die ene ware God. Dus vandaar dat ik dat in de teksten wel genoteerd heb. En voor het Nieuw Testament heb ik dan maar ook het Grieks gebruikt. In ieder geval, op zijn minst, zijn stukje bewustwording. Nou, dat was even een kleine zijspoor. Nu gaan we dan echt naar de parasha. Ja, we zijn wel beland in een nieuw boek, hè? Het vierde boek van de Torah, Numeri. En het is toch wel mooi om daar heel even bij stil te staan. Numeri, een beetje vreemde naam eigenlijk. En dat komt van het Grieks aritmoi, als ik het goed uitspreek. En dat zou je kunnen vertalen als, of dat wordt ermee vertaald als aritmetisch. En dat is rekenkundig. Het woord rekenkundig is daarvan afgeleid. En hoe kom je dan bij numeri? Dat komt door de Latijnse Vulgata, die heeft dat uiteindelijk zo vertaald. Ga je naar het Hebreeuws, dan is het Vayikra. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. En dat is dan de ene, zij. Nou, dat is ook treffend, want in het boek staat die uitspraak, de ene zei, zeker 80 keer. En de ene die sprak dan tot Mozes, van aangezicht tot aangezicht. En ja, als je daarbij stilstaat, dan ga je beseffen, jongens, dit is wel echt een heel belangrijk boek. Als er tot 80 keer de ene tot Mozes van aangezicht tot aangezicht spreekt, dan is dat wel heel belangrijk en ook hele directe boodschappen. Dus laten we gaan kijken wat er allemaal gezegd wordt, ook al in die eerste hoofdstukken. Nou, het boek begint met een volkstelling. En in het boek Numeri zijn twee volkstellingen. Die eerste die wordt beschreven in de parasha van vandaag. En die vond plaats vlak voor het vertrek bij de Sinaï. En het was een maand nadat de tabernakel in gebruik was genomen. En die tweede telling, die vond 40 jaar later plaats. Dat is aan het eind van het boek. En dat was vlak voordat een nieuwe generatie het beloofde land in mocht trekken. En dan kom je bij die eerste telling uit op een aantal van 603.550. En bij de tweede telling is dat wat minder. Er is een verschil van 1820. Zegt dat nog wat? Nou, je zou kunnen zeggen, het is een gebrek aan groei, hè? Dat is misschien negatief. Als je toch in de wil van de Vader bent, dan zou je toch verwachten, als je gezegend wordt, dan zou het volk gegroeid zijn, hè? Misschien is het ook wel zo, want het is niet voor niks. Wie werden er bij de tweede telling geteld? Dat was die nieuwe generatie, omdat de eerste generatie, die moest sterven in de woestijn. Die hadden in de rest van het tussenliggende verhaal tussen de eerste en tweede een ontzettende pijn op van gemaakt. En dus ja, dan zou je zeggen, nou het valt nog mee dat het minder is. Hè? Aan de andere kant, je zou het ook positief kunnen bekijken. Want ze moesten toch onder hele zware omstandigheden die 40 jaar door. Het was de fysieke omgeving, de woestijn, overdag hitte, 's nachts kou, schorpioenen, droogte. Dat is geen makkelijke omgeving in te overleven. En dan ook nog allemaal vijanden rondom. Dus eigenlijk is het ook wel weer een heel stabiel getal. Nou, het zijn allemaal gedachtes. Ik zeg niet, het is zo. Misschien zijn er nog wel meer uitleggen over. Maar dit heb ik erbij gedacht en ook iets over gelezen. Dan iets over de kampopstelling van de 12 stammen rondom de tent van de ontmoeting. Er is een mooi plaatje van. En ja, ik zat er zo eens naar te kijken. En wat ik wel opvallend vond, dat is de opstelling van Juda en Efraïm. En dus Juda staat echt voor de ingang en Efraïm staat aan de achterkant. En ik vroeg me af of daar misschien een profetische hint in zit naar de twee huizen van Israël. Is dat begrip jullie bekend? De twee huizen van Israël. Ik vind het zelf heel belangrijk om daar begrip van te hebben. Anders ga je met massa's bijbelteksten ga je helemaal verkeerd interpreteren. Ik denk zelf, voor mijn gevoel zat er een profetische hint in. Welke dan? We weten dan dat het huis van Juda, die heeft de leiderschapsrol gekregen. En we weten ook dat Efraïm, daar hebben we net iets over gelezen, ook in Hosea, dat die, dat Efraïm is de leidende stam van de 10 stammen. Hè? Dus de oudste zoon van Jozef. En Jozef werd ook als leider van de 10 stammen beschouwd. Die zijn in hoererij gevallen, wat we ook in Hosea lazen. En die zijn door een echtbreuk zijn ze eeuwenlang opgegaan in de volken, zijn ook hun identiteit verloren. Hè? Dat is dat Lo-Ami, mijn volk niet meer. En ook dat ze verstrooid zijn, geen ontferming meer. En je zou dat kunnen zeggen, nou dat wordt gesymboliseerd dat ze aan de achterkant van het heiligdom staan. Want dit heiligdom vertegenwoordigt toch in het aangezicht van de vader zijn. Hè? En Juda is dat toch door de eeuwen heen wel gebleven. Ik had het voor de dienst al met Rinze over. Van ja, Juda heeft altijd zijn altijd geïdentificeerd gebleven als het volk van God. Vastgehouden aan Torah, aan de Sabbat. En ja, in die zin zijn zij meer voor die ingang, zeg maar. Nou, wat valt verder op? Jullie weten dat je op heel veel verschillende manieren bijbelonderzoek kan doen, hè? Je kan gewoon beginnen met het verhaal gewoon eens te lezen en daarover na te denken. Letterlijke betekenis. Je kan ook kijken van, hé, wat is dan de moraal van het verhaal, hè? Je kan kijken naar de getalssymboliek. Die is er absoluut, meestal. In die hoofdstukken. De namen die genoemd worden. Ook al aan het begin van de dienst iets over gezegd. Daar zit vaak ook, als je die namen gaat nagaat, dan zit daar een heel verhaal in. Zo zijn er heel veel manieren om een tekstgedeelte te bestuderen. En ook deze parasha. Maar er is ook één manier. En het is met een chiastische blik naar het geheel kijken. Wie van jullie wel eens in de Teshuva gemeente is geweest of de website bekeken heeft, die weet wat ik bedoel. Ik ben al een paar jaar bezig eigenlijk om op deze manier door het Torah heen te gaan. En op deze manier naar de parasha's te kijken. Nou, voor wie het niet weet, ik zal daar proberen wat over uit te leggen. Bij een chiasme, dan hebben de wijzen van Israël ook ontdekt van, hé, je hebt zoals als je een hoofdstuk leest, dat je denkt van, ik heb net ook al zoiets gelezen. En dat klopt ook. In bijna elk hoofdstuk van de Torah, of soms ook over meerdere hoofdstukken, daar lees je een bepaalde tekst. En dan aan het eind zie je hetzelfde ongeveer terug. Of het vormt een contrast. En dan de teksten daarna, daar gebeurt dat weer. En dan nog eens. Soms krijg je wel A, B, C, D, E, F, G. Dit gaat over Leviticus 1 en 2, nummer 1 en 2. Daar zit dus een chiasme in. Met een centrale as ook. En daarom had ik ook gevraagd of vers 51 ook meegelezen kon worden. Nou, waarom zit dat in de schrift ook? Het levert vaak extra informatie op. Als je dit leest en je combineert het met die, dan zit daar ten eerste, er zit een stukje herhaling in. Dus inprenting is goed. Er zit vaak ook net iets extra in, of het wordt net op een andere manier gezegd. Dus je krijgt nog meer boodschap. Maar het gaat ook om die centrale as. Het is schijnbaar een heel belangrijk vers. Dus ja, ik heb dat al zo vaak ervaren dat het zo is, omdat ik het dan zo onderzoek. Dus je zal begrijpen, als ik een Torah hoofdstuk voor me heb, dan denk ik altijd razend benieuwd van, hé, wat is de centrale as? Die wil ik altijd direct opzoeken. Nou, ik hoop jullie daar, als het voor je nieuw is, om je daar ook een klein beetje enthousiast voor te maken. Dat klopt, ik dacht, daar komt ie. Ik heb hem nou groter gemaakt. Ik heb hem ook maar wat kleurtjes gegeven om het verschil te maken. En we gaan gewoon even dit chiasme een beetje doornemen. Ik wou dat jullie niet afgeleid werden. Ik wou eerst gewoon uitleggen wat een chiasme is. En nou gaan we er ook naar kijken. Gaan we eerst naar niveau A. Nou, dat is vers 1 tot 3. Hoofdstuk 1. En als je dat dan even zo kort samenvat, want ik moet het natuurlijk in een zinnetje persen, dan staat daar eigenlijk dat de ene gaf Mozes instructie om de mannen van 20 jaar en de ouders te tellen per stam. Nou, en dan in de slotverse van hoofdstuk 2, want hier gaat het over in hoofdstuk 2, hè? Daar staat dan dat Israël gehoorzaamde de ene in de organisatie van en de opstelling van het opbreken van het kamp. Dus je ziet wel een mooie complementair. Hè? Er is een instructie en het wordt gehoorzaamd. Zo hoort het, hè? Shema is horen en doen. Hè? Ja, dus en er zit dan ook in dat het leger wordt geteld, het wordt persoonlijk benoemd en gepositioneerd per stam. En dat alles volgens de instructie van de vader aan Mozes. Nou, tweede niveau, de B. Dat is een heel groot stuk, hè? Dat is vers 4 tot 46. Dan zie je dat de leiders, die worden per stam geteld en de namen worden genoemd en ook die aantallen per stam. En dan in hoofdstuk 2, vers 1 tot 33, daar zie je iets van gelijke orde. Net op een iets andere manier wordt het vermeld. Maar ook weer dat getal komt gewoon weer terug, hoeveel mensen er geteld worden. En ja, als je dan er zo over nadenkt, dan zie je dus dat elke man wordt nadrukkelijk geïdentificeerd en gehuisvest in een afgesproken positie per stam, met zicht op de tent van de ontmoeting. Als je het plaatje van herinnert, hoe die kampopstelling was, dan kon uiteindelijk iedereen op dat kamp kijken. Het zij rechtstreeks op de ingang van opzij of aan de achterzijde. Nou, komen we al bij het derde niveau. Dat zoomt dan in op één stam, de stam Levi. En er wordt dan gezegd dat de Levieten dus niet geregistreerd worden, maar dat die worden aangesteld over de tabernakel. Want het ging over, die telling ging over mannen die leger in moesten. Hè? En in de tweede C, daar, dat ligt vlak bij elkaar eigenlijk. Hè? Dat is vers 47 tot 51 en de andere C is vers 52 tot 54. Daar staat dan de Levieten zijn gepositioneerd rondom de tabernakel. En ze bewaken die. Nou, je ziet dat die versen ook weer geheel bij elkaar horen. Ze worden niet geteld voor het leger. Ze moeten de tent bewaken en er ook in dienen. En daarmee beschermen ze Israël voor de toorn van een heilig Elohim. Dan komen we bij die centrale as. Ik heb hem maar even al rood gemaakt. Rood, alarm, let op. Nou, dat lees je ook in deze verzen. Ik heb hem, ik zal hem nog even verder vergroten. En dan neem ik maar even het hele vers voor een beter begrip. Vers 51. En wanneer de tabernakel moet opbreken, dienen de levieten hem uit elkaar te nemen. En wanneer de tabernakel halt moet houden, dienen de levieten hem weer op te bouwen. Dat doet me ineens denken aan mijn vorige spreekbeurt hier. Het ging ook over wanneer de ark optrekt en wanneer die stopt. Dan moesten ze een proclamatie uitspreken. Een hele krachtige, hè? Maar dan, dus eigenlijk de centrale as die dan komt en de onbevoegde die te dichtbij komt, moet ter dood gebracht worden. Dat is niet best. Dus het is vers om echt even stil te staan, moet niet overheen leven, want het is de centrale as. Waarom is die nou zo belangrijk? Nou, ik ging daar gewoon eens over nadenken. En ik dacht van ja, we zitten nu in, dit is een nieuw boek. Dus het is polvocht op het boek Leviticus. En wat is het thema van Leviticus? Wat is het grote hoofdthema van Leviticus? Wie kan het zeggen? Nee, uit je hoofd. Ja, dat komt in de buurt. Offers, wat is het woord voor offer? Korban, wat is korban? Naderen. Dus het gaat over naderen, maar over hoe naderen? Ja, dat is een belangrijk thema. De eerste aanloop van Leviticus, dat die tabernakel die wordt geïnstalleerd. Exodus allemaal van zo moet die gemaakt, dit en dat. En dan in Leviticus, dan wordt die afgemaakt en de levieten worden geïnstalleerd. En dan eindelijk is alles in positie. En dan daalt de heerlijkheid van Elohim, van de ene, in die tabernakel neer. Wauw, denkt iedereen. Dit is geweldig. En dan direct daarna, dat drama dat die zonen van Aaron vreemd vuur brengen en verteerd worden. Wat een drama was dat. En dan wordt de verhaallijn losgelaten. Dan krijg je ineens allemaal tussenhoofdstukken En waar gaan die over? Hoe te naderen tot een heilig God. Dat zijn die tussenhoofdstukken. Het gaat dan over reine, onreine dieren, over bloedvloeien, al die allemaal. Alles wat onrein is, blijf, hou afstand. Dat is allemaal hoe te naderen. En als dat dan is uitgelegd, dan gaat de verhaallijn verder. Na de dood van Adam, hè? Dan wordt de draad weer opgepakt. Nou, deze verse zou je eigenlijk een negatieve kernachtige samenvatting van Leviticus noemen, die pal komt na dat boek. Het is eigenlijk heel passend, hè, als je gewoon thematisch gaat kijken en dingen in de context gaat lezen. Niet pal alleen maar het hoofdstukje, maar eigenlijk van kijk, waar staat dit nou eigenlijk, hè? En dan verrijkt zich zo'n boodschap, hè? En daarmee is je centrale as is eigenlijk een beschermingsverbod. En dus je moet het niet lezen als straf. Maar het is eigenlijk ook iets ter bescherming. De vader wil graag relatie met de mens, de kroon van de schepping. Maar dat kan alleen als je heilig nadert en als een onbevoegde nadert, dat kan niet. Het is een beschermingsverbod hier. Nou, dit is het chiasme in het hoofdstuk. En wat jullie ook best wel weten is dat de Torah is heel erg profetisch, hè? Het is ook goed om daarna te kijken. Er wordt wel gezegd dat de verhalen in de Torah meer te maken hebben met de toekomst dan met het verleden. Ik vond dat een hele boute uitspraak. Je leest dan over het verleden. Maar het heeft alles te maken met de toekomst. Als je eens een keer naar een parasha van me kijkt op de website, dan heb ik dat ook altijd bij het middenstuk beschreven. En er zijn heel veel teksten die dat onderstrepen. Dat het einde wordt van het begin verklaard. Hè? Hoe is de Torah dan profetisch? Nou, twee heel belangrijke thema's. Het gaat bijna altijd over de eerste en de tweede komst van de Messias. En Yeshua die zegt bijvoorbeeld, ik zal één een tekst noemen, als hij in gesprek is met de Emmausgangers na zijn opstanding, zegt hij, en hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven was. Dus dan laat hij zien van jongens, dit is allemaal over mij geschreven en nu is het gebeurd, ga ik nou eindelijk zien. En dat geldt ook voor ons. En wat voor ons geldt is dat we de Messias kunnen herkennen in de Torah. En dan ga je ook, groeit je geloof, want dan denk je van, dat is toch ongelooflijk, duizenden jaren geleden wordt eigenlijk over de Messias geschreven. En dan vervolgens is dat feilloos vervuld. Maar het profetisch is ook dat het heel veel zegt over het verloop van de eindtijd. Dat is heel belangrijk. Daarmee kan je allerlei valse leringen ook goed tackelen. Bijvoorbeeld zo'n leer over de opname. Die vind je niet terug in de Torah. En wel dat er de Messias terugkomt. Dat er een vrederijk komt. Dat soort dingen. Dus het is allemaal heel profetisch. Zullen we een paar profetische lessen opdiepen uit hoofdstuk 1 en 2 van Bemidbar? Ja? Nou, de eerste. Je zou eens kunnen kijken naar die volkstellingen, waar we het al even over hebben gehad. Zit daar iets profetisch in? De vader die weet nog. Ja, zeker, want de vader, zoals die toen precies wist wie zijn kinderen waren, en dat nadrukkelijk werd genoteerd en geteld, die weet nog steeds wie zijn kinderen zijn. Hij kent iedereen bij naam. En ook die 10 stammen, die zijn wel verstrooid, maar hij weet precies waar de stammen zijn uitgezaaid in de volken. En hij zal ze ook allemaal terugbrengen. Hij kent ze bij naam en bij aantal. Zijn leger bestaat nog steeds uit 12 stammen van Israël, ook al zijn ze verstrooid over de hele wereld. En zijn ze op dit moment niet geordend, zoals keurig in het kamp, om het heiligdom heen. Maar dat zal ook weer komen. In het Vrederijk lees je al, ook in bijbelgedeeltes over. Dat wordt ook weer beschreven, dat elke stam weer zijn gebied krijgt. Dus dat komt allemaal terug. En ik dacht daarbij ook dat zijn leger, omdat de volkstelling ging over het leger. Het heeft misschien wel helemaal niks te maken met het huidige IDF. Hè? Dat is allemaal leger in eigen kracht in een Zionistische staat. Die behoorlijk voorhaalloos leeft. Zoals dat land nu is. Moet er ontzettende reiniging en heiliging gaan plaatsvinden. Zo kan de Messias er niet terugkomen. Dus je moet niet klakkeloos Israël verheerlijken. Maar het is wel het land waar het gaat gebeuren. En waar ook het licht begint door te breken. En waar Messiaanse gelovigen zijn. Maar ja, ik wou dat toch even zeggen. Ja, en als die twee huizen van Israël, die 12 stammen, die zijn dus bestaan in twee huizen. Als die verenigd worden, dan zullen ze dus opnieuw gelegerd worden rondom het heiligdom. En dan vol in het zicht van de naties ook. Want zoals ze in Benebar daar gelegerd waren, de naties keken ook toe in angst en beven. Dat zal ook weer gaan gebeuren, want het is profetisch. En ik heb daar een paar teksten bij opgeschreven die daar ook over spreken. Ezekiel 37, het gaat over twee stukken hout die samengevoegd worden. Dat gaat gewoon gebeuren. En Matthäus 10, dat is die tekst waar Yeshua zegt, al jullie haren zijn geteld. Heel nauwkeurig. Johannes 10, dat gaat over de herder, roept zijn schapen bij naam. Allemaal profetisch, dat het goed komt, dat er geteld wordt en dat niemand vergeten is. Hebreeën 2 vers 12. Ik de Messias zal uw naam, de ene, aan mijn broeders verkondigen. En Openbaring, dat gaat over de 144.000 uit de 12 stammen. 12.000 per stam. Ik geloof zelf dat 144.000 dat niet letterlijk getal is, maar dat is ook weer zo super symbolisch. Er zit natuurlijk 7 in. En dat in meervoud, vermenigvuldiging. En dat gaat gewoon over heel Gods volk. En die zijn ook verzegeld. Ik vind dat heel mooi. Eigenlijk een profetische les uit deze hoofdstukken ook. Zo zie je dat als je dan deze teksten thuis zou gaan lezen, dat je in de profeet, in de evangelie, in de apostelen en in de openbaring van Yeshua zelf vind je terug wat er eigenlijk over die volkstelling al in Benibar staat. Een ander thema was de levieten. Hè? Wat is de nadrukkelijke les toebedeeld aan de levieten? Op dit moment zou je zeggen, er zijn geen levieten meer. Hè? Maar toch weer wel. Hè? Ik denk dat in deze tijd, sinds zij die het getuigenis van Yeshua dragen en zich houden aan de geboden van de Vader, dat de priesters, de levieten van nu zijn. Als je het getuigenis van Yeshua draagt, hij is de levende Torah, dan ga je de geboden van de Vader doen, de geschreven Torah. Want de Yeshua, waarom wordt hij levende Torah genoemd? Omdat hij de Torah levend uitleefde. He, iemand die 100% de Torah deed in denken, doen, laten, spreken. In alles wat hij deed, kon je Torah herkennen. Daarom is hij een wandelende Torah, een levende Torah. Dus het is ook in die zin al absurd als je denkt van ja, dat hij gezegd zou hebben dat hij de Torah heeft afgeschaft. Dan zou hij zichzelf hebben afgeschaft. Hè? Natuurlijk niet. Dus zodra je Yeshua aanneemt, dan kan niet anders dan dat je ook in lijn moet komen met geboden van de Vader. En als je dat gaat doen, dan ga je ook meer en meer lijken op hem. Dat is ook zo bedoeld, hè? Dus wij hebben de plaats ingenomen van de levieten van vroeger. En de ruach, de geest, die ook op Yeshua was, die is niet meer in een letterlijke tabernakel, maar die woont in ons, mits wij wederom geboren gelovigen zijn, hè? Nou, als dat dan toch profetisch is, dat die levieten moesten dienen in het heiligdom en die moesten bewaken, en die de Torah moesten uitdragen. Vind je dat dan ook terug? Nou, natuurlijk in heel veel voorbeelden. Ik heb er één uitgelicht. 1 Petrus 2. Leg dan af alle slechtheid, Torahloosheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst, alle kwaadsprekerij. En verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord. Indien u tenminste geproefd hebt dat de kurios, dat staat er dan in het Grieks, goede tieren is. En kom naar hem toe als naar een levende steen die wel door de mensen verworpen is, maar bij Theos, staat er dan in het Grieks, uitverkoren en kostbaar. Dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis. Geen tent aan ontmoeting, maar een geestelijk huis tot een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen, die Theos welgevallig zijn door Yeshua de Messias. Zie je de profetische verbinding eigenlijk? Levieten dienen in het tabernakel toen en nu worden wij geacht om tot een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen. Zijn er nog meer profetische lessen? Ik heb er toch nog één over de volkstelling. We hebben ook iets over gelezen. Bij die volkstelling worden nadrukkelijk de namen genoteerd van de Israëlieten per stam en familie. En dat volk werd geteld om wat te gaan doen. Om Canaan te overwinnen. Dat was de missie, hè? En zo zegt Yeshua dat hij degene die de wereld overwinnen zal belonen met een nieuwe naam. Is dat frappant? Openbaring 2 vers 17. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Aan wie overwint, zal ik van het verborgen manna te eten geven. Ik zal hem een witte steen geven met op die steen een nieuwe naam die niemand kent dan wie hem ontvangt. Er wordt gesproken over overwinnen en over een naam. En het volk in de woestijn werden bij namen genoemd, genoteerd. En hun missie was als leger. Ga nu Canaan innemen. Ja, hij zal de namen van hen die overwinnen niet wissen uit het boek des levens. Het is een bemoediging. Als je naam bekend is en je hebt naamsbekendheid bij de Vader, dan gaat deze tekst voor je leven. Wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren. De klederen van gerechtigheid. Dat is ook weer met Torah doen te maken. En ook door het verlossingswerk van de Messias natuurlijk. En ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens. Maar ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen. En dan een tekst uit Ezechiël. Zo zegt Elohim, de ene. Geen enkele vreemdeling, onbesneden van hart en onbesneden van lichaam, mag in mijn heiligdom binnenkomen. Dat geldt voor elke vreemdeling die te midden van de Israëlieten is. Het is ook weer een beetje een echo van die centrale as, hè? En het laat ook weer zien dat een vreemdeling, die is niet geteld. Die komt niet in een boek voor. Die is niet opgeschreven. Net zoals in Bemidbar. En dan kom je die tempel niet in. Onbesneden van hart. Onbesneden van lichaam. En dit Ezechiël 44, dat is allemaal beschrijving van het Messiaanse vrederijk. Als daar een tempel is. Dat is een van de redenen waarom ik mij simpelweg heb laten besnijden ook. Zo met dit gebod. Ik wil, als ik mag, als ik levend het vrederijk in mag, of ik mag in de opstanding zijn in het vrederijk, dan wil ik ook graag die tempel in. En anders moet ik me dan nog laten besnijden. En ik liever maar vast achter de rug. Simpel. En ja, wie zal er zijn? Wie is er dan als hoge priester in die tempel? Dat is natuurlijk Yeshua, de Messias. Hij is hoge priester naar de orde van Melchizedek. En dan heeft hij daar een naam boven alle namen. De namen werden genoteerd in Bemibar. En hij krijgt een naam boven alle namen. Daarom heeft Theos hem ook bovenmate verhoogd. En hem een naam geschonken boven alle naam. Opdat in de naam van Yeshua zich zou buigen. Elke knie van hen die in de hemel en op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Yeshua Messias Kyrios is tot heerlijkheid van Theos de Vader. Zomaar een paar profetische lessen. En dan is morgen Shavuot. Dat is ook een heel profetisch feest, hè? Ik weet niet wie er gaat spreken morgen bij jullie. Dus ik zal niet de voeten, het koren voor de voeten wegmaaien. Maar toch een klein dingetje daarover. Een belangrijk thema van het dit opgangsfeest is de verbondsluiting met Israël. En jullie weten, neem ik aan, dat de relatie tussen de ene en zijn volk wordt gesymboliseerd door een huwelijk, hè? Toch? Heel belangrijk, hè? Ik kwam ook terug in Hosea, hè? In negatieve zin dan, maar ook alweer in positieve zin. Dat die scheidingen, die ontrouw, die huwelijksontrouw. En daarom wordt in de Joodse traditie ook het boek Rut gelezen. Ik heb even hier een kleurplaats van de kinderen even erbij gezet. Rut, die trouwt de Moabitische, die trouwt met Boas uit de stam Juda. En ook dat vonden we een beetje terug in Hosea, dat er toch ook weer uit herstel komt, hè? En wat gebeurt er bij een huwelijkssluiting aan het einde van de bruiloft? Nee, die bedoel ik niet. Veel simpeler. Bruid en bruidegom gaan naar huis, toch? Je blijft toch niet in die feestzaal hangen? We gaan naar huis. Nou, die fase zien we ook mooi terug in het verhaal van de uittocht, hè? En ook in de prasje van vandaag, hè? Want in Exodus bij de Sinaï, Shavuot, daar was de huwelijksceremonie. En de installatie van de tabernakel en de offerdienst, dat was dan om vervolgens veilig te kunnen naderen tussen de twee huwelijkspartners. En daar ging heel Leviticus over, hè? Dat hadden we even uitgelegd. En dan is Numeri de volgende stap. Het wordt aanstand toch maken dat de bruid naar huis gaat. Ja, en dan te bedenken dat ze daar heel snel hadden kunnen zijn. Maar dat het een omweg van 40 jaar werd, hè? Ja, ze gingen op weg naar huis, het beloofde land. En helaas, in Numeri zien we dat behoorlijk uit de hand liep. En dus is het toch wel ook voor ons weer een profetische les. Dat is wel een heel ernstige, hè? En Paulus die is daar ook geheel mee in lijn. Dat hij ons waarschuwt. Luister, de keuze waar het volk toen voor stond. Van oké, de huwelijkssluiting is geweest. Die hebben gedragsregels gekregen. Hoe veilig te naderen. En nu kan je naar huis. Die keuze hadden ze toen, maar die hebben wij ook. En hij waarschuwt hij voor in 1 Korinthe 10, hè? Eigenlijk moet je het lezen vers 1 tot 13, maar dan kom ik niet aan mijn half uur. Ik heb de laatste drie versen geciteerd. Al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons, profetisch dus, hè. Ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons over wie het einde van de eeuwen gekomen is. Daarom, wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt. Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. Theos is getrouw. Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aan kunt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. Laat maar een stukje doordringen. Dit sluit ook weer heel mooi aan bij de lezing uit Romeinen, dit gedeelte. En ik lees hier verschillende dingen in. Je kunt kennelijk staan, maar op een hoogmoedige manier. Er staat wie sta, ziet u dat hij niet vallen. Wat is dat dan, hè? Ik denk misschien iets van gearriveerdheid, hè? Zo van, nou, ik ben er wel of zo. Dus wees voorzichtig. Ik denk van, nou, ik hou de Sabbat, ik ken dit en dat. Ja, er is helemaal geen reden om te denken van, het zit wel goed. Je moet dagelijks eigenlijk scherp blijven, hè? Er staat ook, we worden verzocht. De vraag is niet of we verzocht worden. Er staat echt dat we verzocht worden. Dus ook een reden om wees je bewust van. Hoe meer je Gods wegen wil gaan wandelen, reken maar dat je verzocht wordt met Yeshua. Je werd gedoopt, ontving de ruach. En hup, daar ging de woestijn in. En daar werd hij verzocht. Dus voor ons geldt dat ook. Hoe dichter we naderen tot de Vader, ook als je geest vervuld bent, reken op verzoeking. Maar dan het goede nieuws, lees je ook in, dat wij dus voldoende kracht krijgen om die verzoeking te weerstaan. Dat is weer bemoedigend. Ik denk zelfs dat wij misschien wel beter in staat zijn om die verzoeking te weerstaan dan het volk in een tijd in de woestijn. Waarom denk ik dat? In de woestijn was de ruach, was op Mozes, op Aaron, op een poosje op de oudste. Maar het was altijd een enkeling, of voor een periode, daarna ook, allemaal, hè, Simson ontving de ruach, de profeten, soms ook maar tijdelijk. Maar nu, in het laatste dagen, is de ruach uitgestort op alle vlees. Hè? Dat is die vervulling van Shavuot. Dus daarom denk ik dat wij beter in staat zijn om verzoeking te weerstaan. En het mooie is dat ook in de Joodse traditie, waarvan een deel ook nog niet eens de eerste komst van de Messias beleidt, die kennen die gedachte eigenlijk ook al. Want waar het boek Rut gelezen wordt vanwege het thema huwelijk tijdens Shavuot, er wordt ook het boek Ezechiël gelezen. Waarom wordt het boek Ezechiël gelezen? Vanwege het thema van het bewegen van Ruach. Hoofdstuk 1, dat visioen met die wielen en alles, hè, de beweging van de geest van God. Dan het dramatische hoofdstuk dat de Shechina de tempel verlaat, hè, maar ook weer verder dat hij een keer terugkomt. Het is allemaal thema Ruach. En in de Joodse traditie wordt daarom Ezechiël ook gelezen. En in Handelingen, daar wordt de ruach verbeeld in tongen van vuur. Hè? Nou, wisten jullie dat de Torah ook in vuur is gegeven? Voor mij was die tekst weer even nieuw. Het staat ook in Deuteronomium 33 vers 2. De ene is van Sinaï gekomen, als de zon kwam hij uit Seir op. Hij verscheen blinkend vanaf het gebergte Paran. Hij kwam met 10.000 heiligen. Aan zijn rechterhand was een vurige wet voor hen. En die vurige wet, ik heb het hier even, dit woordje, dat is in het Hebreeuws Eshdat. Esh is vuur en dat is wet of godsdienst. Nou, is dat bijzonder? Vanmorgen zei ook al een broeder, er zijn heel veel verbintenissen te noemen tussen de wetgeving op de Sinaï en Shavuot of Pinksteren, Nieuw Testamentisch. Bijvoorbeeld ook al na de wetgeving stierven de 3000, hè, en in Handelingen werden de 3000 toegevoegd. Dus er zijn er nog veel meer verbintenissen, maar dit is er ook één. Dat bij de Sinaï was rook en vuur en een vurige wet en... In Handelingen werd de wet op de tafel van het hart geschreven en er waren tongen van vuur bij. Dat is niet toevallig. Het is allemaal dat de Vader of het woord schreeuwt het uit, maakt die verbintenis. En ja, dus Petrus die legt ook in zijn toespraak in Handelingen 2 uit dat de belofte van de Vader dat de geest zou worden uitgestort op alle vlees op dat moment in vervulling is gegaan. Hè? Nou, als die uitgestorte geest in ons allen aanwezig is, dan kunnen wij morgen vol blijdschap feest vieren. Want dan ben je geteld, dan ben je gekend bij naam en dan ben je op weg naar huis. Amen.
Amen.